Verschillende social media kanalen erg kritisch zijn geweest over het Iraanse regime en ook hebben opgeroepen om gegevens te delen over troepenbewegingen en bijeenkomsten. Of Iran achter de schietpartij zit, wordt onderzocht. Vanaf morgen gaan agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE helpen om de vliegvelden te beveiligen. Dat meldt de Amerikaanse president Trump op zijn social media platform. Hij dreigde eerder al dat de agenten illegale migranten die op de luchthavens werken hard gaan aanpakken. De maatregel is door Trump genomen uit onvrede over de opstelling van de Democraten in het parlement. Die willen de financiering van ICE alleen goedkeuren als de macht van de dienst wordt ingeperkt. Het weer. Het is zonnig en droog met een maximumtemperatuur van 17 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht gaat het kwik flink omlaag naar enkele graden boven het vriespunt. Morgen weer volop zon. Tot zover het radionieuws.
Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
Dit is Lansingerland FM. De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek. Adverteren bij RTV Lansingerland. Op tv, de radio of op de website? Dat kan. Wekelijks bereiken wij Lansingerland met onze programma's. Meer informatie? Neem contact op via reclame@rtvlansingerland.nl.
En in het komend uur van De Kunst van Kleinkunst kunt u een uur lang luisteren naar de grootste droogkomiek die we hebben, Herman Vinkers.
Goedenavond, dames en heren. Ik ben al een hele tijd niet meer in het theater geweest, dus het lijkt me verstandig dat ik me even aan u voorstel. Mijn naam is Herman Vinkers en Vinkers schrijf je met een F. Heel vroeger heb ik ook al eens in het theater gestaan dus. Ook al eens hier in Hengelo. Kan zijn dat uw ouders zich dat nogal weten te herinneren. U moet ze maar eens vragen als u ze weer eens opzoekt in het verpleeghuis. Dan moet u eens voor de aardigheid vragen naar Herman Vinkers. Zou best kunnen dat er dan ergens een belletje gaat rinkelen. Ik denk het wel waar. Ik kwam net bij het station nog een bejaard stel tegen. En hij zei tegen mij, ben jij niet Herman Vinkers? Ik zei, nee, Herman Vinkers heeft een snor. Ach ja, zeiden ze, dat is ook zo. Dus het zou best kunnen dat er bij die generatie nog wel een belletje gaat rinkelen. Want ik heb maar liefst een kwart eeuw langs de vaderlandse podia gezworven. Als komisch persoon. Ja, men vraagt me nog steeds, dus moest je in die tijd ook om je eigen grappen lachen? Nee, dat hoefde niet. Daar had ik mijn mensen voor. Ja, en u moet zeggen dat die zich altijd uitstekend van hun taak gekweten hebben. Dus aan uw ouders heeft het zeer beslist niet gelegen dat ik op een gegeven ogenblik moe werd van mijn eigen humor. Ja, en de erge was dat er ook voor niks anders meer plaats was. Dan belde hij bijvoorbeeld mijn beste vriend op en dan zei hij, Herman, we moeten nu echt een keer iets afspreken, anders zien we elkaar nooit meer. Weet je wat, morgen vroeg tegen koffietijd, daar ben ik bij je. En er was er altijd wel iets waardoor ik niet kon. Nee, morgen gaat niet. Morgen ben ik een weekje weg. Oh. Overmorgen dan. Ja, overmorgen zou wel kunnen. Maar ja, 's morgens tegen koffietijd. Ja, hallo zeg. Dan lig ik al lang in bed. En 's middags dan. Ja, 's middags moet ik alweer naar het theater. En zo donderde mijn hele sociale leven in elkaar. Ik werd ook steeds asocialer. Dan was ik bijvoorbeeld eindelijk weer eens een keer bij mijn moeder op visite en dan zei ik na anderhalf minuut, nou moeder, ik stap maar weer eens op. En dan zei mijn moeder, ik stap maar weer eens op, je bent anderhalf minuut binnen. En dan zei ik, moeder, gezelligheid kent geen tijd. Steeds asocialer, hè. En ik at ook alleen nog maar buiten de deur. En nu bestel ik in een restaurant altijd kangeroe. Ik bestel altijd kangeroe. Want dan weet je wat je krijgt, hè? Het probleem is alleen dat ze bijna nooit kangeroe hebben. Maar in die tijd vertrouwde ik dat niet. Dus toen werd ik achterdochtig en paranoia. En zo gleed ik steeds meer en meer af. Op een gegeven ogenblik was het met mij zelfs zo erg gesteld dat ik stemmen begon te horen. Ik begon stemmen te horen die niemand anders hoorde. De psychiater heeft me toen onderzocht. En die kwam erachter dat ik heel goede oren had. Ja, maar die goede oren had ik toch liever niet gehad. Ik keek die bewuste ochtend in de spiegel en ik zag een enorm bezopen, afgetrokken, vlekkerig gezicht. En dat vlekkerige was niet normaal. Meteen erop kreeg ik hoge koortsen. Zo extreem hoog zelfs, dat mijn vrouw zich afvroeg of ze me wel goed had getemperatuurd. En nu kun je iemand op drie manieren temperaturen. Je kunt de thermometer onder de tong steken, in het oor, of in dat wat Gerard Reven zijn artiesteningang noemt. Mijn vrouw besloot om voor alle zekerheid alle drie de methodes toe te passen. En toen ben ik erachter gekomen dat daarbij de volgorde erg belangrijk is. Dus toen werd ik nog beroerder. En ik kreeg, wat kreeg ik toen? Ik kreeg keelklachten. Ja, en als ik zeg keelklachten, bedoel ik ook echt keelklachten. Ik wist niet dat er zoveel klachten in één keel past. Het paste ook amper, mijn keel werd twee keer zo dik. En toen werd ik onderzocht door een KNO-arts. Een KNO-arts, dat is een dokter voor de keel, voor de neus en het oor. Dat vind ik zoiets grappigs. Dat je dus een dokter hebt voor de keel, voor de neus en het oor. En die van mij leerde ook nog bij voor de elleboog en de kleine teen. Dus ja, ik had een heel goeie. Maar ondanks dat ik een heel goede had, kon hij niks vinden. Dus kreeg ik een aanvullend bloedonderzoek. De uitslag van zo'n bloedonderzoek laat altijd even op zich wachten. En die tijd wil ik graag opvullen met een liedje. Nee, ik zal u even vertellen wat mijn bedoeling is van deze avond. Ik heb 7 jaar achtereen niet opgetreden. En ik hoop u vanavond een beetje een beeld te kunnen geven van hoe die 7-jarige pauze van mij eruit heeft gezien. En ik begin daarom met een bijzonder vrolijk liedje. Want het is zeker niet alleen maar kommer en kwel geweest in die periode. Nee, in tegendeel zelfs. En ja, het mooie was, ik was nog niet gestopt met optreden of ik kreeg de ene onderscheiding naar de andere. Zelfs de koningin heeft me warm op de mouw gespeld. En ik deed helemaal niks. Ik deed echt helemaal niks. Toen dacht ik wel, ja, wat heb ik eigenlijk al die andere jaren onnodig en ingewikkeld gedaan.
Als je leeft hoor, dan moet je luisteren.
Elke stem die ik hoor, hoor ik je mond bij mijn oor die zegt, ik hou van jou. Ging naar de dokter daarvoor, ik vroeg waar komt dat toch door. Hij zei, ik hou van jou. Sinds de dag dat ik je ken, staat de wereld op zijn kop. Een stukje tekst nog niet af is. Die liefde van jou krijg ik bijna van jou voor nog. Hooguit een jurkje of zo, een keer een oorbel cadeau, een doosje chocola. Heel wat anders niet waar dan zo'n stakker die 's avonds laat te twijfelen staat. Dat rood verlichte raam waar een rosse boezem welt. Wat ziet zo'n man in Katendrecht? Echte liefde kost de helft. En pas geleden mocht ik mee naar mijn schoonlui in Spetedelft. Meneer Tielemans. Ik weet nog goed hoe dat was, je vader was uit zijn sas, hij had een rot humeur. Oh, wat een kut voetbal zeg, dat kut Den Haag was toch slecht, je moeder kreeg een kleur. Gaat dat ook bij jou thuis zo, vroeg ze mij toen maar heel snel. Ligt ook aan het weer, zei ik, als van dat kut weer is dan wel. en sindsdien hoor ik erbij. Je ouders zijn toch zo gek met mij. Liefde maakt vaak droef, tot ziek aan toe. Maar ik merk er weinig van, tot nu toe.
Toen ik in het ziekenhuis kwam voor de uitslag van het onderzoek, bleek er nog geen uitslag te zijn. Voor de uiteindelijke uitslag moest ik me melden in Amsterdam, in het AMC. In het AMC heb ik gemerkt, zie je het leven en het lijden tot een heel kale essentie teruggebracht. Zo zat ik daar in een wachtruimte tegenover een mevrouw. En die mevrouw vertelde mij dat haar man haar ziekte niet aankon en dat hij het op een zuipen had gezet. Ja, echt waar, meneer, zei ze. Hij zuipt en hij zuipt en hij zuipt. Nu was het gênante dat haar man naast haar zat in die wachtruimte. En om de stemming toch nog een beetje luchtig te houden, zei ik, ja, maar hij heeft vast een heel goed hart. Dat heeft hij zeker, zei ze, anders was je lang dood geweest. Jawel, maar dit heb ik dus niet bedacht. Dit soort dingen hoor je werkelijk in het AMC. En ondertussen kletterde de regen maar op het glazen dak van het ziekenhuis. Het was bouwvakvakantie. En een van de patiënten zei, nou, je zult maar met dit weer in een tentje zitten. Ik zei, nee, dan kun je beter in het AMC zitten. Ik werd geholpen door een zogeheten bloeddokter. Ga maar even rustig zitten, zei de dokter tegen mij, want ik moet u slecht nieuws vertellen. Slecht nieuws. Ik had wel eens gehoord dat een slecht nieuwsgesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts. Dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak. Ik gaf hem een sigaretje. Ik legde een pakje tissues klaar. Nou, toen kwam het hoge woord er wel uit. Je hebt, zo zei de dokter, chronische lymfatische leukemie. Dat van het leuke wist ik wel. Maar dat ik dat andere ook in mijn hart wist ik eerlijk gezegd niet. Dus ik zei, dokter, ik weet niet eens wat het is. Ja, zei hij, het is kanker. Ik zei, wat raar, ik heb nooit kanker. Nee, zei hij, ja, nou wel. Het is bloedkanker, maar, zei de dokter, het is een milde vorm. Oh, gelukkig. Dus je gaat er niet door aan. Jawel, je gaat er wel door aan. Jawel, maar het geeft een goede kans op genezing. Nee, het is ongeneeslijk. Ja, ja, dus het is ongeneeslijk en je gaat er door aan. Ja. Astma miltis. En dat was het wel. Het was wel mild. Ik zei, oh, gelukkig. Ik schrok al. Maar dokter, misschien een rare vraag, maar wat is er dan eigenlijk zo mild aan? Nou, zei hij, het kan nog wel een hele tijd duren voor het zover is. Oh, dus ik haal mijn pensioen wel. Nou ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Ja, nee, maar dat heb je met die patiënten, hè. Je geeft ze verdorie één vinger en ze pakken de hele hand. En ik ben daarop, dus blijkbaar geen uitzondering. Nee, zei de dokter, er staat zo'n 10 tot 15 jaar voor. Maar ja, het kan ook zo opeens in 2 jaar al afgelopen zijn. Ik zei, 2 jaar al? Ja, zei hij, ik kan het niet beloven natuurlijk. Maar theoretisch gezien zou dat ook kunnen. De dokter keek me opeens heel indringend aan en hij zei, als je zo'n bericht te horen krijgt, dan kijk je opeens heel anders tegen het leven aan, hè? Maar als ik heel eerlijk ben, dames en heren, was dat bij mij toch niet het geval. Nee, ik had het leven altijd al beschouwd als een ongeneeslijke ziekte waar je uiteindelijk door aan gaat. Ja, en ik heb ook al een heel leven achter de rug. Een leven waaruit ik ook nog eens, vind ik, het dubbele haal van wat een normaal mens eruit haalt. Ja, wat een normaal mens in een jaar drinkt, drink ik in een half jaar. Of ik dan psychologische begeleiding wilde, maar dat wilde ik niet. Want psychologen zijn niet gewoon gek, die hebben er nog voor geleerd ook. Ja, ik weet dat, want ik heb zelf psychologie gestudeerd. Ik ben ermee gestopt toen ik erachter kwam dat een psycholoog heel vaak iemand is die aan de verkeerde kant van de tafel zit. Dus ik hoefde geen psychologische begeleiding. En zoals ik al zei, ik had het niet echt het gevoel dat er door dit bericht werkelijk iets aan de wereld was veranderd. Dat gevoel kreeg ik gek genoeg wel even later op de gang van het ziekenhuis. Ik kreeg daar op de gang van het ziekenhuis een ervaring waar ik nogal van schrok. Of ik schrok van mezelf, laat ik het zo zeggen. Want ik zag er op die gang van het ziekenhuis een stokoude man lopen die volledig dement en met een incontinentieluier om een rollator aan het verplaatsen was. Tot dan toe, dames en heren, vervulde zo'n beeld mij altijd met een intens medelijden. Maar nu dacht ik opeens tot mijn stomme schrik en verbazing: hey, bofkont. Ja, dat wil ik ook wel. Zo enorm oud worden dat ik volledig dement en incontinent niks beters weet te doen dan de hele dag een rollator lopen te verplaatsen. De man voelde dat ik naar hem keek en hij zei: ja, oud worden is niet makkelijk. Ik zei: nee, dat heb ik net gehoord. Maar u bent wel oud geworden. Ja, maar oud zijn is helemaal niet makkelijk. Ze nee, en erover klagen wel, ouwe Marcel Pik. Nou, zo kende ik mezelf totaal niet. Dus daar schrok ik behoorlijk van. Maar voor de rest was er nog niet zo gek veel aan het leven veranderd. Bij de balie nam ik nog een folder mee over CLL. Zoals de afkorting officieel luidt. En in die folder stonden de symptomen van mijn aandoening nog eens netjes op een rij. Moeheid, keelklachten, opgezette lymfeklieren en een uitgedroogde vagina. Ja. Niet alle klachten herkende ik zo 1, 2, 3 onmiddellijk. Maar ja, dacht ik begin nog maar net. En de dokter zal het toch ook al beter weten dan ik. Ja, dat laatste zit een beetje in de familie om zo te denken. Ja, mijn opa lag op sterven en op een gegeven ogenblik zei de dokter: ja, hij is overleden. Waarop mijn opa zijn ogen opsloeg en zei: ik ben nog niet dood, hè? Waarop mijn oma zei: al toe stil, Wilm, de dokter zal toch al beter werden dan zie. Hè? Dus dat zit ik wel een beetje in de familie. Maar toen kwam echt het moeilijkste van alles. Dit bericht vertellen aan mijn vrouw. Ik besloot om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik heb zojuist bericht gekregen van het ziekenhuis. En wat ik heb is chronische lymfatische leukemie. Nou, wat raar, zei ze. Jij hebt nooit chronische lymfatische leukemie. Ik zei: nee, maar nou wel. Ze viel eerst een tijdje stil, trok toen wit weg en stotterde: hoe kan dat nou? Ik zei: ja, dat weet ik ook niet. Volgens deze folder moet de oorzaak worden gezocht in een combinatie van factoren. Ze zei: ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar een combinatie van factoren is geweest. Er moet meer achter zitten. Ik zei: nee, nu draaf je een beetje door. Het is echt alleen maar een combinatie van factoren geweest. Dit is een officiële folder van het ziekenhuis. Daar zetten ze toch geen onzin in. Hoe zeker is het, vroeg ze. Ik zei: ja, op dit moment is het 99,9% zeker. Oh, dus het is maar een vraag. Ja, maar dat is typisch voor die naasten. Hè? Je geeft ze 1 strohalm en ze pakken verdorie de hele baal. En die hoop mag je ze nooit afpakken. Nooit. Dus ik zei: nee, dat klopt. Strikt wetenschappelijk gezien is het nog niet 100% zeker. En statistisch gezien is het ook nog eens zo dat jouw rijstijl een lagere gemiddelde levensverwachting schept dan al die kankercellen van mij bij elkaar. Ach ja, zei ze toen. Zo moet ik het ook maar gaan bekijken, denk ik. Ja, bedoel, ik kan morgen wel met mijn auto tegen een boom aanrijden. Ik zei: precies, hoop is er altijd. Ja, en zo breekt er in je huwelijk een compleet nieuwe periode aan. Een periode ook waarin je te maken krijgt met zaken waar je toch voorheen geen weet van had. Zo moest ik voor na de onderzoek onder een scan. En vooraf kreeg ik door een verpleegster een zogeheten contrastvloeistof ingespoten. En terwijl ze dat deed, zei ze heel geheimzinnig: Dit geeft zo dadelijk een heel eigenaardig gevoel. Dan ben je ermee op de hoogte. Ik zei, oké. En meteen erop zei ze, kleed je maar helemaal uit, Herman. Ik zei, mijn vrouw staat erbij. Mijn vrouw hoorde dat en ze begon te lachen. Ja, moet u nagaan, mijn vrouw begon te lachen. En ze zei, goh, dat geeft toch niks. Doe maar gewoon wat ze zegt. Ik dacht, de wereld verandert dus toch echt als je iets onder de leden hebt. En eerlijk gezegd vond ik dat nog niet zo verkeerd. Nee, want in die folders en in die praatprogramma's wordt wel uit een treuren verteld wat voor narigheid je allemaal kunt verwachten. En dat klopt ook allemaal wel. Maar de leuke dingen laden ze weg. Nou, die heb ik nu dan even heel snel verteld. En daar wou ik het ook graag bij laten voor wat het onderwerp betreft. Want maar ja, wat moet je er nog meer van zeggen? Eigenlijk niks. Nee, eigenlijk kun je er niks meer van zeggen. Want uiteindelijk is het met zo'n ziekte zo, als je het hebt, is het heel vervelend. Maar als je het niet hebt, is het mooi meegenomen. Dus eigenlijk zitten er twee kanten aan zo'n ziekte. Ja. En als je dan ook nog eens leest dat de B-geleerde lymfocyten 3 keer zo confusiaal zijn als de T-geleerde luminaal. Ja, waar praat je dan over? Dan praat je over googelen op internet om maar alles te weten te komen over je aandoening. En dat is het laatste wat ik ervan ga zeggen. Dat moet je dus zeer beslist niet doen. Nee, als u gaat googelen om maar precies te kijken wat je allemaal hebt, dan word je depressief. En dan zie je binnen de kortste keren de wereld door een wel zeer gekleurde bril. Jazeker. Zo liepen mijn vrouw en ik na een middagje googelen door het park. Kijk, zei ze, een knobbelzwaan. Ik zei, ja, maar hij lijkt me wel goedaardig. Ja, maar dan ben je niet goed bezig. Dat is niet goed, dat moet je niet doen. Maar goed, dat was dat. Dat was dat. Het is trouwens wel wijs om als je zo'n bericht te horen hebt gekregen, om dan je leven nog eens goed onder de loep te nemen. En om waar nodig drastische maatregelen te nemen. Zo ben ik met een aantal mensen radicaal gekapt. En dat bevalt hen uitstekend. Het is wel verstandig om niet gelijk met iedereen radicaal te kappen. Het is wel erg verleidelijk hoor, moet ik zeggen, als je er één keer lekker in zit. Maar dat kun je toch beter niet doen. Nee, maar niet alleen moet je van je vrienden hebben, je vrienden moeten het ook van jou hebben. Net zo goed. Zo heb ik een heel goede vriend. En die vriend van mij heeft maar 1 been. Maar verder ziet hij er wel netjes uit. Maar dat been, dat moest hem worden afgezet om een of andere reden. En nu heeft men bij mijn vriend toch per ongeluk het verkeerde been afgezet. Ja. Zodat hij straks nog een keer onder de mes moet en hij ook zijn andere been zal moeten missen. Nou, toen ik dit bericht te horen kreeg, dacht ik echt, wat is hier nou in hemelsnaam de zin van? Ja? Waarom krijgt iemand die toch al de pech heeft een been te moeten missen, ook nog eens de pech dat hem het verkeerde been wordt afgezet? En met dat ik met deze gedachten kwel bezig was, viel mij het antwoord in. Dat is omdat wij niet in de hemel zijn. In de hemel wordt altijd je goede been geamputeerd. Ja. Maar hier op aarde gaat het anders. Hier is het leven lijden. Dat is een ongelooflijke domme theologische redenering. Zei mij laatst een dominee na afloop van de voorstelling. Het zou best kunnen hoor dat de dominee daar gelijk aan heeft, dat het theologisch gezien ontzettend dom is. Ik denk wel dat de dominee gelijk heeft, want uiteindelijk weten protestanten veel en veel meer van de Bijbel dan katholieken. Ze snappen er wat minder, maar ze weten er veel meer van. Het probleem is alleen, als je heel veel van iets weet, hou je geen verstand meer over om het ook nog eens te begrijpen. Hè? Dat is het probleem. Ja, het is natuurlijk ook wel onzin om te beweren dat iemand die katholiek is, dat die dan per definitie goed bij zijn hoofd is. Ja, dat is natuurlijk de grootste flauwekul die er is. Integendeel zelfs, dat durf ik rustig te zeggen, iemand die katholiek is, is zeer hoogstwaarschijnlijk niet goed bij zijn hoofd. Maar iemand die niet katholiek is, is in ieder geval niet goed bij zo'n hoek. Het katholicisme geeft nog een heel klein sprankje hoop. Het enige en hoogst haalbare wat een mens in zijn leven mag verwachten. Nou, dit soort dingen bedenk je allemaal als je niks te doen hebt. Ja, kunt u nagaan. Ik heb 7 jaar niks te doen gehad. Ik werd soms knettergek van mezelf. Nou, en als ik gezin maar had aan nadenken, dan zet ik de televisie aan. Dan houdt het denken vanzelf wel op. En door de televisie heb ik kennis kunnen nemen van de tijdgeest. Want dat klinkt misschien raar dat ik het zeg. Maar ik heb 25 jaar lang de tijdgeest niet gekend. Ik zat iedere avond op een podium in mijn eigen geest. Maar door de televisie heb ik hem leren kennen. En dames en heren, hier in Hengelo, ik kan u vol trots melden dat ik u 3 gedichtjes kan presenteren over de huidige tijdgeest. Mijn eerste gedichtje over de tijdgeest is getiteld Amerikaanse talkshow. Een kinderlijk volk op een tribune klapt voor een vleesberg die met dodelijke rancune klaagt dat haar man geen aandacht geven kan. De presentatrice gaat het gejeremieer belonen en valt de man aan op zijn gebrek. Ze zegt hem dat hij tederheid moet tonen aan 180 kilo klagend spek. Tweede gedichtje. Mijn tweede gedichtje over de tijdgeest is getiteld TMF. TMF toont de adolescent veel eisend en verwend. Omdat een adolescent die veel eisend en verwend is, de ideale consument is. Laatste gedichtje. Nee, niets klinkt verwender dan jonge lui op een commerciële zender. Ik zie zoiets en denk meteen, daar moet een oorlog overheen. Bijvoorbeeld Wereldoorlog 1. Niks geen huis vol camera's en kikken en fun. Nee, met tyfus in een loopgraaf onder spervuur in Verdun. Met je afgeschoten been in een prikkeldraad vol modder. En daarna praten we verder als volwassenen bij Big Brother. Om een of andere rare reden denken veel mensen buiten Twente. Ik weet niet of u dat ook eens opgevallen is, maar dat is me heel vaak opgevallen. Let maar eens op. Mensen buiten Twente denken heel vaak, en ik weet echt niet hoe men daarbij komt, maar men denkt heel vaak dat Noordoost-Twente gereformeerd is. Nou, dat weet u ook al, dat is helemaal niet zo. Nee, het is er best wel leuk wonen. Sterker nog, het is waar ik nu woon, bijna 100% katholiek. Het is zelfs zo katholiek dat ook wij aan carnaval doen. Ja, zei de buurman, wie doet hier ook aan carnaval? Dan ben je er alvast met op de hoogte. Maar ja, zei de buurman, luk aans als een onzel. Want een onzel, dat weet ik waar een geet er nog een oorlog van. Maar hier doet meer, wat zou ik zeggen, hier doet meer op Sint-Twens. Ik zei, op Sint-Twens, ja, op Sint-Twens. Ik zei, god, wat wil daar zingen? Nou ja, laat maar zingen, zeggen. Wie hier, zeggen, hier in het dorp, wie werkt een heel carnaval op vrijdag? Of, want dan heen nog wat aan het weekend. En je hebt ook wel een optocht. Jawel, je hebt ook een optocht met Mangswaard 3 of 4 waangs. Maar ja, het bouwen van zo'n waang, het moet niet te veel tijd kosten. En zeker niet te veel geld. Nee, maar als het geld kost, ja, dan is de lol eraf. En carnaval er door toch voor plezier. Oh, vorig jaar heb je toch een goede carnaval gehad. Vorig jaar, zei de buurman, vorig jaar heb voor 1 krab bier een waang overkocht van Denenkamp. Met die waag hebben we in ons dorp eerst een prijs gehaald en toen hebben we de waag weer duur verkocht voor 7 krab bier aan Tilt. Nou, dat was echt. Toen hebben we zo'n wilhaard met elkaar. Prachtig. Maar ja, we zijn een klein dorpje hier met elkaar, dus je hebt wel een paar problemen waar je mee te maken hebt. Zo heel als probleem, hè, wie hebt hier in ons dorp geen blaaskapel? En helemaal geen harmonie of een fanfare. Maar ja, wie hebt hier de waan aan een geheime zender? En Edwin en Johnny van hier neus, die wilt wat voor 50 gehaktballen in Krabier, die middag carnavalsmuziek laten horen op Zilvermoon. Nou, dan dood aan Furof. Iedereen langs de route een briefje in de breembus. Of ze zo goed wilt winnen om de middag de raamslust te doen. De radio in de vensterbank te plaatsen. Dan of ze stemmen op Zilvermoon. Waar Edwin en Johnny dan voor ons voor 50 hakballen en krabier carnavalsmuziek zult laten horen. Nou, dan hebben we nog als probleem, en voor een optocht toch wel een hoor, een groot probleem. Ja, wie hebt hier niet meer als 2 straten? En die bent albei doorlopend. Ja. Het is niet anders. Dus de wagens van ons, die mij niet breien weer als de helft van de straat, als we elkaar in 4 te meut komen, niet passeren. Maar ja, dan hebben we nog het grootste probleem te overwinnen. En dat is, we hebben feitelijk geen publiek langs de route. Nee, ik mag maar zeggen, helemaal niks. Maar sinds enkele jaren hebben we hier zorgboerderijen. Ja, een verrukkelijke uitvinding voor allerlei zaken inzetbaar. En in een helder ogenblik hebben we met elkaar in café voor de zorgboerderijen de dagactiviteit carnaval invoert. Dus de gehandicapten en alle leur die wordt stevig met een rolstoel op de handrem langs de route zat. En zo houden ook publiek langs de route. Nou, als dat dan zo allemaal voor elkaar is, dan lopen we eerst eenmaal zo de pastoor Balsjesstraat heen en weer. Als dat klaar is, dan zijn we tegen de vrijwilligers van de zorgboerderijen. In zo hoog mogelijk Nederlands druk ze maar even naar de Loomanstraat heen. Nou, als je dan naar de Loomanstraat heen druk bent, dan roept ze waarvan, ja, wij zijn er. En dan zijn we, nou, dan komen wij er wel aan. Dan lopen we ook een keer de Loomanstraat heen en weer. Nou, dat hele ritueel van ons, dat duurt zo met elkaar zo'n 20 minuten. Na die 20 minuten kieken we elkaar aan en dan zei we, nou, ik geloof wel, nu aan dat café, meid, of niet? Nou, in café hou ook nog een probleem. We hadden in ons dorp tot voor kort een Limburgse pastoor. En de Limburgse pastoor heeft bij ons probeert, zoals heer dat zei, een iets wat meer carnavaleske geest in ons Twentse dorp te creëren. Dus de Limburgse pastoor heeft bij ons de carnavalsmis introduceert. We hadden het nog niet, maar nu hebben we dus ook hier in ons dorp een carnavalsmis. En binnen een carnavalsmis vertelde een pastoor ons dat carnaval ook wil zeggen dat je ze maal een pilsje dood aan één waar je feitelijk een gloedensnekel aan hebt. En toen heeft de pastoor een heel carnaval dreugst, hoor. Ja, wat we geneven van ons wil hem het idee geven dat we een hekel aan hem hebben. Nee, het is ja een best een kerel, dus worden we zo'n pilsje doen, maar dat doe je niet. Nee, je bent wat tukker, maar je hebt nog wel wat verzoen, komt dat wel. Nou, een kerel is van Eland weer terug gewoon naar Limburg en ik kan me er eigenlijk ook wel voorstellen ook. Nou, en dat was dus mijn verhuizing. Ik was ook helemaal niet van plan om mijn medisch dossier aan uw neus te hangen, maar ik kwam er niet meer onderuit. Nee, maar een aantal van u had mij namelijk gezien in het ziekenhuis. En even later stond in het privé dat ik was overleden. En nee, echt waar. Ik nog een kort geding aangespannen tegen privé. Verloren. Dat is heel gek, maar zo is verliesje. Dus toen zat er voor mij niets anders op dan op mijn website maar even kort te vermelden wat er werkelijk aan de hand is. En het grappige is, sinds bekend is dat ik iets onder de leden heb, dames en heren, weet ik precies waar u mankeert. Dat is zo'n grappig fenomeen. Het gebeurt namelijk geregeld dat als ik alleen over straat loop. Is trouwens vanmiddag nog gebeurd. Ik liep hier van het station hier naar de Schouwburg. Toen kwam er een hengeloer naar me toe. En die zei, hey, Vinkers. Vinkers, wat nu dan toch? Heb je hoe wakker gemaakt? Kom eens hier. Kom eens hier. Je hebt een uitgedreugde vagina, of niet? Ja, je hebt wat. Je hebt wat, je hebt wat. Wat heb je precies? Ja, wat ik heb, weet je waarof ik heb? Weet je waarof ik heb? Ik heb een zeer vinger. En dan zeggen ze, god, een vinger, dat is dan niet zo slim. Nee, maar hij doet me al heel lang zeer en de dokter kan niks vinden. Ampare. En een half uur later heb ik een half uur staan luisteren naar een verhaal over een zere vinger. En zo iemand laat ik altijd uitspreken. Altijd. Jawel, want ook hij moest een verhaal kwijt. Is heel belangrijk. Ik ben in mijn pauze ook vrienden kwijtgeraakt. Of beter gezegd, ik ben illusies kwijtgeraakt. Ik had de illusie dat ik deel uitmaakte van een hechte vriendenclub. Die vriendenclub had ook een naam. Ze noemden zichzelf Vrienden van de Schouwburg. En Vrienden van de Schouwburg had mij gevraagd of ik ook vriend wilde worden. Ik zei, tuurlijk. Ik ben heel graag een vriend. En hoe meer vrienden, hoe liever. Dus gelijk een hele club. Hartstikke mooi. Afhankelijk was het ook hartstikke mooi. Moet ik eerlijk zeggen, waren er geregeld bijeenkomsten waar een harmonieuze sfeer hing en waar uitsluitend vertogen woorden vielen. Tot ik op een dag een rekening in de bus vond voor mijn vriendschap. Toen dacht ik, ho, ik krijg een rekening voor mijn vriendschap. Als ik mezelf donateur van de Schouwburg noem en ik maak nooit een keer een bedrag over naar de Schouwburg, dan ben ik een donateur van niks. Maar als ik mezelf vriend noem omdat ik mijn vriendschap heb gekocht, dan ben ik het woord vriend niet waard. Dus ik heb principieel geweigerd te betalen. Zou u ook moeten doen. Ja, niet vanwege de Schouwburg, maar vanwege het woord vriend. Dat is al voldoende gedegenereerd. Ik heb niet betaald. En toen kreeg ik aanmaning na aanmaning. Onder de laatste aanmaning stond zelfs met de hand geschreven: jij bent toch een vriend? Ik geloof dat ik me nog nooit zo bedreigd heb gevoeld. Maar ik heb niet betaald en toen werd ik geroyeerd als vriend. En lieve mensen, ik heb er een versje van gemaakt. Mijn versje heet Een Vriend. Een vriend. Het is blijkbaar nodig dat je stil en oprecht geregeld betaalt en het liefst niet te slecht. Pas als het zo is dat er aan je wordt verdiend, pas dan mag je zeggen, ik ben een vriend. En brullen zullen jullie, janken van verdriet, omdat je niet weet wat je moet, nu je mij nooit meer ziet. Kramp in je lijf, overal pijn, want je weet dat je nooit meer blij kunt zijn. Met je beide wangen nat, je ogen rood. En als je dat niet doet, dan ga ik mooi niet dood. Het mooie van hier in Twente vind ik, hier ga je helemaal niet door. Hier kom je uit de tijd. Hij te heurt, Jan is op de tiet. Een uit de tijd gekomen Twentse dichter schreef ooit deze regel. Psychologen hebben aangetoond dat als je erg langzaam schrijft, heel erg langzaam, dan krijg je het handschrift uit je kindertijd. Probeer maar eens. Schrijf maar eens zo langzaam als je kunt. Ik ga naar huis. Lieve dode dichter, in je kistje onder glas. Nu je uit je pijn bent, zie ik je pijnen pas. Je moest leven met de tijd die zich steeds verder sloeg, van de warmte en de liefde, van oude straat en bruine kroeg. Je bleef altijd die jongen met zijn arm tegen de muur, van die warme Twentse kerk na het hete middaguur. Verwonderd vroeg je daar, is Jezus een gedicht? De kapelaan vond je brutaal en sloeg je in gezicht. Want de tijd is een wereld waarin schrijvers het bestaan meisjes te beschrijven met de sterren en de maan. Je riep vaak woedend naar zo'n pummel die niets om meisjes geeft, dat je zo'n schoonheid beschrijft met de geur die om haar sokken zweeft. Lachend keek men dan die malle Wilmink aan. Het jongetje trof telkens weer die oude kapelaan. Lieve dode dichter, in je kistje onder glas. Nu je uit je pijn bent, zie ik je pijnen pas. Je wou van nu naar Sint Brandaan, maar de tijd wou niet weer om. Nu je uit de tijd bent, kun je eindelijk andersom.
In Twents heet het ook zeg je, als iemand dood is, dan zeg je, hij is uit de tijd gekomen. Hij is door de tijd gekomen.
Nu ben je de tijd willen. Nu kan je aan zijn. Zeven jaar heb ik niet opgetreden, maar ik heb in die periode wel interviews gegeven. En ook door de interviews heb ik kennis kunnen nemen van onze tijdgeest. En zo had ik een keer een interview met een kwaliteitskrant. En ik weet nou dat ik van tevoren dacht, ach wat mooi, een kwaliteitskrant. Maar die krant vroeg me heel plomp verloren, totaal uit het niets. Heb je wel eens onveilige seks gehad? Ik zei, pardon? Gewoon, of je wel eens onveilige seks hebt gehad? Ik zei, wat een rare vraag. Nee hoor, dat is tegenwoordig een heel gewone vraag. We leven niet meer in de middeleeuwen. Maar laat ik hem anders stellen, hè. Ben jij monogaam of ben je polygaam?
Ja.
Dus ben ik monogaam of ben ik polygaam? Ik vind het een vrij lastige vraag, meneer. Ja, vind ik wel. Want de kapelaan leerde ons vroeger, er is maar één God. En hij bestaat uit drie personen. En volgens mij is dat met de liefde ergens ook wel een beetje zo. Er is voor mij maar één vrouw. En toch bestaat ze ergens wel uit meerdere personen. Ja, ja, dus je bent polygaam. Nou, in gedachten hoereer ik heel wat rond. Maar in de praktijk, als het puntje bij het paaltje komt, dan bak ik er niks van. Nee, dan zou ik wel willen, maar mijn hele lichaam blokkeert en weigert dienst. Dus de kapelaan had ook gelijk toen hij zei, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. De interviewer moest er even over nadenken. En toen zei hij, ja, ja, dan ben je dus toch monogaam. Nou, principieel niet. Maar in de praktijk is toch het mooiste wat je als man kan overkomen, een vrouw ontmoeten waarvan je zegt, nou, dat is hem. Met haar breng ik de rest van mijn leven door. Andere vrouwen bestaan er niet meer voor mij. Dat is echt het mooiste wat je als man kan overkomen. En ik ben een enorme bofkont, want het is mij al honderden keren overkomen. Maar ja, je bent wel getrouwd en dan ontwikkel je een bepaald soort verstandige houding daarin. Zo zat ik eens een keer in de kleedkamer van het theater, toen er vlak voor aanvang op mijn kleedkamerdeur werd geklopt. Het bleek een vrouwelijke collega van me te zijn die avond in de andere zaal stond. Ze zei, Herman, ik moet zo dadelijk op. Maar ik ben hevig aan de diarree, zwaar ongesteld en ik heb een joekel van de blaasontsteking. Heb jij misschien een stevige herenonderbroek voor mij te leen? Op zo'n moment gaat er bij mij onmiddellijk een alarmbelletje rinkelen dat zegt, kijk uit Herman, dit kan een verleidingstruc zijn. En je bent wel getrouwd, meneer, je bent wel getrouwd. En ja, als je getrouwd bent en rijk bent en beroemd, ja, dan gaat het nog wel. Maar als je dan ook nog eens humoristisch bent en woest aantrekkelijk, ja. Dan komen de dames wel op je af. Het gebeurt ook wel eens hoor, dat de dame aantastelijk wordt. Ik laat er ook altijd wel even begaan. Ja, maar tot een bepaalde hoogte, hè. Dan zeg ik, sorry mevrouw, maar ik ben getrouwd. Want laatst was er een die wilde beginnen met een naspel. Ik zei, sorry mevrouw, ik ben getrouwd. Toen zei ze, ja, maar ik ben je vrouw. Het is wel lastig als je geen gezichten kunt onthouden. Mijn laatste verleiding kreeg ik vorige week te verwerken. Ik zat vorige week in een cafeetje. En in een cafeetje kwam een dame naar me toe met een blik in haar ogen waarvan ik onmiddellijk wist, dit kan maar één ding betekenen. Het was een vrouw van mijn leeftijd, maar ze kleedde zich nog altijd jeugdig. En haar naveltruitje ontblootte geraffineerd een klonterige pap. Dus de verleiding was te doen. Maar ja, als de leeftijd bij een vrouw toeneemt, dan wordt haar geraffineerdheid ook groter. En ze liet me de rug van haar hand zien. Ze zei, zie jij die vlekjes? Ik zei, ja, die zie ik wel heel duidelijk, ja. Weet jij wel wat voor vlekjes dat zijn? Ik zei, ik heb geen idee. Ouderdomsvlekken? Nee, zei ze, nee, dat zijn, ik zei, lijkvlekken? Nee, zei ze, nee. Nee, dat zijn schoonheidssproetjes. Oh ja, nou weet ik het weer. Dat klopt. Schoonheidssproetjes, ja. Mooi. Ja, vind je ze mooi? Mevrouw, ik vind ze prachtig. Oh ja. Ik heb ze over mijn hele lijf. Ik woon hier vlak in de buurt. Als je met me meeloopt, dan laat ik ze allemaal zien. Ik dacht, wat een idioot contrast met vroeger. Vroeger, nog als puber, nog als adolescent, lukte het me toch een meisje te krijgen. Avond en avond zat ik eenzaam op mijn studentenkamer met een diep, diep verlangen mijn vriendin te troosten. Maar ik had geen vriendin en bovendien was die niet verdrietig. Ik heb nog dat als ik jonge lui tussen de 15 en de 25 op straat zie zoenen, dat ik denk, ach Herman, kijk toch eens. Ah, weet je nog, dat is waar ik helemaal. Achteraf denk ik dat ik best wel meisjes had kunnen krijgen. Ik denk het wel. Ik kan me althans wel situaties uit de periode herinneren waarin ik wel een meisje naar mij toe kwam met diezelfde blik in de ogen als die mevrouw met die schoonheidsbroedjes. En ook als jongeling dacht ik al, Herman, zoals dat meisje naar jou kijkt, dat kan maar één ding betekenen. Maar ja, wat? Ik krijg geen flauw idee, echt niet. Dus ronde de interview het onderwerp af. Uiteindelijk heb je in je leven alleen maar je vrouw bekend. Zoals het zo fraai bijbels heet. Je zegt, nou, ik heb natuurlijk wel meerdere vrouwen gehad. Ach, kom, zei mijn vrouw die net de kamer binnenkwam. Wat hoor ik nou, heb jij meerdere vrouwen gehad? Toen je mij leerde kennen, heb je zeggen en schrijven één vriendinnetje gehad. Ik zeg, nou, samen met jou zijn daar op de kop af meerdere vrouwen. Zo'n kortegaan, monogaam of polygaam, ik vind het een vrij lastige vraag die ik liefst wil beantwoorden met een versje. Dit versje heet Mijn Promiscuïteit. Mijn Promiscuïteit, daar gaat-ie. De een ligt liever links, de ander liever rechts. De een heeft 10 orgasmes, de ander eentje slechts. De een maakt veel kabaal, een ander doet het stil. Het is mijn eigen leven, ik droom zoals ik wil. Ik droomde van mijn vrouw, we lagen dicht bij elkaar in ons bed. In die droom die ik al dromende voor waar hield. Toen werd ik wakker naast mijn vrouw, we lagen dicht bij elkaar in ons bed. En de droom leek iets dat mij alleen maar ver van haar hield. Ooit mag ik dood, dan word ik opnieuw gewaar dat ik aan het ontwaken ben, weer minder aan het dromen ben, dichter nog bij haar gekomen ben dan toen het leven me als een droom ver van haar hield. Als een lied dat je eindeloos zingt en dat telkens weer meer als nieuw klinkt. Van mijn vrouw, we lagen dicht bij elkaar in ons bed. In die droom die ik al dromende voor waar hield. Toen werd ik wakker naast mijn vrouw, we lagen dicht bij elkaar in ons bed. De droom leek iets dat ze mij alleen maar ver van haar hield.
dood, dan word ik opnieuw gewaar dat ik aan het ontwaken ben, weer minder aan het dromen ben, dichter nog bij haar gekomen ben dan toen het leven me als een droom ver van haar hield. En zo zat ik ook een keer in een ander interview voor een of ander tv-programma tegenover een man. En die man was nogal rationeel ingesteld. Dat hij compleet knettergek was, wil ik nog niet zeggen, maar het scheelde ook niet veel. En die rationeel ingestelde man vroeg mij: geloof je dit nou allemaal, Herman, wat je hier zingt? Ik dacht, ja. Ja, weet ik niet, geloof ik dat nou allemaal? Wat moet je nou met zo'n vraag, hè? Die vraag deed me een klein beetje denken aan wat er gebeurde toen mijn ouders voor het eerst naar een ouderavond gingen. En hoe geeft men ons Herman op school? Nou, uw Herman heeft een bijzonder sterke fantasie. Maar maakt u zich niet ongerust, dat krijgen wij er nog wel uit. Ja, ik zat, moet u weten, in Almelo op een Rooms-Katholieke jongensschool. En op die Rooms-Katholieke jongensschool werden we doorgegooid met dogma's. Het dogma van 1 en 1 is 2. Het dogma van iets is in wezen niets anders dan. Een boom is in wezen niets anders dan een zuurstoffabriek. Die zuurstoffabriek benauwde mij en verstikte alle poëzie. Tot op een dag de kapelaan in de klas kwam. En de kapelaan vertelde ons: er is maar één God. En hij bestaat uit 3 personen. Ik dacht, goddank, eindelijk iemand met wie je verzoenlijk kunt praten. Ja, want tot dan toe had ik op school maar 1 interessant verhaal gehoord. 1. Dat was het verhaal van de 3 musketiers. Want die waren met z'n 4. Dat was een verhaal met ruimte. Maar de kapelaan barstte van een verhaal met ruimte. Zo zei hij: God is het begin van alles. Voor God was er niets. En Maria is zijn moeder. Nou, het was of mijn dichtgeknepen keel weer open ging en ik weer mocht ademhalen. De kapelaan had ook heel andere verhalen over een boom. Hij had het niet over een zuurstoffabriek. Hij had het over de boom van het leven. De boom van kennis, van goed en kwaad. De boom van de zondeval en de boom van de verlossing. Kortom, een boom was weer opeens, ja, in wezen alles. Ja, zei de nogal rationeel ingestelde interviewer. Dat zijn natuurlijk fantastische sprookjes. Maar ze zijn natuurlijk niet waar. Maar ja, wat is waar? Het oog ziet niet waarop het netvlies valt. Het oor hoort niet wat het trommelvlies doet trillen. Het ziet en het hoort wat in het hart ligt. En fijnzinnigheid is altijd waar. Kwetsbaarheid is ook altijd waar. Lompheid en vreedheid zijn een dagelijkse werkelijkheid. Maar een werkelijkheid, nooit de waarheid. En de werkelijkheid verdwijnt, de waarheid blijft. En het is de dood die de waarheid brengt. Hoe de dood, zei een zanger aan dezelfde tafel gezeten. Die bestaat wat mij betreft niet. En mijn dood, zei naast hem een schrijver die nooit twijfelt, moet eerst maar eens wetenschappelijk worden bewezen. Ik was verbijsterd. Ik dacht, hoe kun je nu zo je trouwste kameraad verloochenen? Kijk, je vrouw kan je verlaten, je vriend kan je verraden, maar de dood heeft nog nooit iemand vergeten of verlaten. Denk daarom ook weer niet te onaardig over de dood. Hij zelf is zo kwaad nog niet. Hij is een gevoelig jongetje dat houdt van dansen en van kunst. Hij is je uiteindelijke minnaar die het laatste bed met je deelt. Soms is je in zijn minnenspel wat onbeholpen en daardoor onbedoeld wreed. Vooral wanneer iemand zo prachtig is dat de dood zich niet meer kan beheersen en te vroeg komt. Maar hij heeft dat niet zo gewild en lijdt zelf ook. Hij lijdt zelf ook. Ga daarom stijlvol met hem om. Als je losjes met hem danst, verandert elke dag in kunst. Kunst is dat je leeft of je nooit doodgaat, zei de schrijver die nooit twijfelt. Anders had hij het wel in de willekeurige volgorde gezegd. Kunst is dat je doodgaat of je altijd blijft leven. En het is ons al eens voorgedaan. Oh, wat vreselijk, jammerden de apostelen. Onze rabbi is dood. Oh, zei Maria Magdalena, dat gaat wel weer over. Ja, want ook in geloof zijn vrouwen sterker dan mannen. En inderdaad, even later liep hij er wel weer. O mijn God, zei Thomas, u bent herrezen. Hoe is dat mogelijk? Oh, zei Christus, je moet even over het dode punt heen, dat is alles. En dan? Na dat dode punt? Als je uit de tijd gekomen bent en niets meer op je netvlies valt en niets meer je trommelvlies doet trillen, ben je dan op die plek aangekomen waar altijd je goede been wordt geamputeerd? Weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch HBS gehad, dat is geen kattenpis. Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is? Ik zat in een tv-programma en het ging nog verder mis. Er werd me haar van uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets. Verzonnen, dacht ik, ja. De 40ste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel zijn ook ooit verzonnen, zei ik, toch bestaan ze wel. Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan. Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan. Mijn lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat. Ik zing het graag omdat daarmee de hemel open gaat. Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer. Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer. Ook hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. Hij kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was. Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer. Daar maakt Andries Knevel ruzie met de Heer. Zoals er hier aan toe gaat, zegt hij, strookt niet met de leer. Dat klopt, zegt God, en daarom heerst hier zo'n fijne sfeer. Dus daarboven in de hemel zien wij elkander weer. Daar drinken wij een glaasje met onze lieve Heer. Ook hij die nooit geloofde, heft daar met ons het glas. En kan dan maar niet geloven dat hij ooit op aarde was. Dus daarboven in de hemel.
Ewald van Lient met het radionieuws. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent zegt dat er ruim genoeg geld...